Goedemorgen, broeders en zusters, geliefden in onze Heer Jezus Christus. Het is heerlijk om met Gods woord bezig te zijn en dat ook weer met anderen te mogen delen. Deze morgen wil ik spreken vanuit Colossenzen 3, vers 1 tot 4, misschien wel heel bekende woorden. Er staat bij mij boven zoeken wat boven is. Je zou hier ook boven kunnen zetten het nieuwe normaal, zoals we dat de afgelopen tijd ook steeds van onze minister-president Rutte hebben gehoord. Maar dan wel het nieuwe normaal voor christenen. Colossenzen 3, vers 1 tot 4. Voor de mensen thuis, Colossenzen 3, vers 1 tot 4, enkele versen. En daar staan de volgende woorden. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik heb hier drie gedachten uitgehaald en de eerste is ten aanzien van onze positie. De tweede ten aanzien van onze plaats. En de derde ten aanzien van het proces waar we als kinderen van God, als gelovigen in zitten. In de afgelopen periode, nadat we in de coronacrisis zijn gekomen, hebben we ook kunnen zien wat er belangrijk is voor de gemiddelde Nederlander. Wanneer kunnen we weer op vakantie? Wanneer kunnen we weer een vliegreis gaan maken? Wanneer kunnen we weer naar de kroeg? Wanneer kunnen we weer naar het restaurant? Of wanneer kan de kermis weer gehouden worden? Belangrijke dingen voor veel mensen in ons land. Maar wat is er voor ons, voor u, voor mij echt belangrijk? Dit gedeelte begint met: als u nu met Christus opgewekt bent. Of in een andere vertaling, indien u nu met Christus opgewekt bent, dat is dus voorwaardelijk. Want Paulus die gaat ervan uit dat onder zijn gehoor waarschijnlijk niet iedereen echt opgewekt is. En wat is dat opgewekt zijn? Jongens en meisjes, dat is niet dat je maar een vrolijke, leuke jongen of meid bent. Een gezellig iemand. En het is ook niet dat je opgewekt moet worden voor je zaterdagbaantje of voor je school, 's morgens door je vader of moeder. Nee, het gaat hier over een ander opgewekt worden. Want zoals wij in deze wereld komen, komen we allemaal gescheiden van God, geestelijk dood in deze wereld. En dan moeten we uit die dood opgewekt worden. En dat is onze Heer Jezus Christus die dat voor ons bewerkt heeft. Hij is voor onze zonden gestorven en opgestaan. En door geloof in hem mogen wij met hem gestorven zijn en opgewekt worden. Mogen wij nieuw leven ontvangen. Mogen wij de Heilige Geest ontvangen, wat we zo hard nodig hebben om in die kracht te leven en door die geest geleid te worden, hebben we Gods woord nodig. Er gaat ervan uit dat zo'n 70% van de mensen die in de kerken komen niet weten wat dat betekent, opgewekt te zijn, niet wedergeboren zijn. Wat is het belangrijk dat we die stap genomen hebben. En misschien dat er mensen zijn die denken, jonge mensen, van: och, ik heb nog een heel leven voor me. ik heb nog genoeg jaren om die keuze te maken. Enkele weken geleden, op 15 juli, hoorden wij het bericht van een collega van onze oudste dochter en schoonzoon. 7 jaar geleden werkte ze nog in Mozambique en in die tijd kreeg een van hun collega's een zoontje, Nicolaas. En Nicolaas werd 15 juli 7 jaar. Hij zag er enorm naar uit. 55 dagen van tevoren begon hij al af te kruisen. Af te strepen wanneer zijn verjaardag zou worden. Want dit zou de meest geweldige, de meest fantastische verjaardag van zijn leven worden. Maar de dag voor zijn verjaardag werd hij niet zo fit. Hij kreeg malaria medicijnen. De ouders wisten ook niet precies wat het was. Hij gooide het er ook weer uit. De volgende morgen kreeg hij opnieuw malaria medicijn. En hij ging bij zijn moeder zitten. En zijn moeder die zorgde dat hij tot rust kwam en rustig bleef. En zo zat hij daar en na 50 minuten stopte hij met ademhalen en was hij overleden. Ongetwijfeld voor hem de meest fantastische verjaardag. Maar wat een verdriet voor de ouders op dat moment. En daarom, hoe oud je ook bent, je weet niet hoe lang je leeft, hoeveel dagen je hebt. Maar we weten wel dat God wil dat iedereen tot geloof komt. Dat die iedereen opgewekt wordt. Dat nieuwe leven krijgt in Christus. En wat kenmerkt dat leven? Nou, we komen in ieder geval 2 dingen daarvan hier tegen in dit gedeelte. Het eerste is zoek de dingen die boven zijn. En het tweede is bedenkt de dingen die boven zijn. Alle mensen hier in deze wereld zijn op zoek. Ik herinner me hoe ik op mijn 18e eigenlijk op zoek was naar een stuk avontuur in mijn leven. Ik wilde veel zien, ik wilde veel beleven. Andere mensen zijn op zoek naar geld, die willen veel geld verdienen. Andere mensen willen carrière maken en zo hoog mogelijk komen op de ladder van de carrière. Andere mensen willen aanzien hebben, titels ontvangen. Andere mensen zoeken mogelijk rust. Die zijn er ook veel. En voor al die dingen die mensen zoeken, willen ze vooral steeds meer. Want buiten God om hebben we eigenlijk nooit genoeg hier in deze wereld. En dan zegt de Heer Jezus tegen ons: zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere ontvangt u bovendien. Toen ik bij deze tekst bepaald werd, toen ik 20 was, toen realiseerde ik me: als God dit zegt, al het andere ontvangt u bovendien, dan moet hij genoeg zijn voor al mijn materiële, emotionele en geestelijke noden. Niet misschien de noden die ik denk nodig te hebben, maar wel wat God in zijn wijsheid weet, wat goed voor jou, voor mij, voor ons nodig is. En het is een zegen om zijn koninkrijk eerst te zoeken. In Lucas 9, daar komen we 2 mensen tegen. Eigenlijk 3. De eerste die zegt gelijk al van: Heer Jezus, ik wil je volgen waar je ook bent. Maar dan zijn er 2 die worden uitgenodigd door de Heer Jezus om te volgen. Maar die alle 2, die moeten eerst nog iets anders doen. De ene moet eerst zijn vader nog gaan begraven. Zijn vader was nog niet overleden, die kon nog wel 10 jaar leven. Maar daarna zou hij pas klaar zijn om de Heer Jezus te volgen. En de andere die zou eerst nog afscheid moeten nemen. Nou, dan zou hij misschien ook wel omgepraat worden. Wat is er in mijn leven? Wat is er in jouw leven eerst voordat je daarna Jezus kan volgen? En het tweede wat er staat, wat een kenmerk is of zou moeten zijn van iemand die opgewekt is, is het bedenken van de dingen die boven zijn. Hoeveel gedachten heeft hij zo ongeveer op één dag. Men heeft onderzoek gedaan dat dat zo'n 120.000 gedachten zijn. Allerlei gedachten, leuke gedachten, mooie gedachten. Maar zitten daar soms ook gedachten bij van jaloersheid? Als je denkt aan sommigen die dit of dat meer hebben, afgunst. Haat misschien soms naar andere mensen toe die jou afgesneden hebben. Boosheid, gedachten van lust. In al die 120.000 gedachten kunnen er ook best wel wat verkeerde gedachten zijn. En hoe gaan wij daarmee om? We hebben genoemd van het nieuwe normaal voor de christen. Maar net zoals we in deze coronatijd zien dat er mensen gemakkelijk weer terugvallen naar het oude normaal. Niet die afstand bewaren, niet die dingen doen die ons aangemoedigd worden om te doen. Kunnen christenen ook weer heel gemakkelijk weer teruggaan naar het oude normaal, dat oude leven. Ik wil twee dingen noemen ten aanzien van onze gedachten. Hoe we daar bewust mee moeten omgaan, hoe dat een oefening is in ons leven, in mijn leven, in uw leven. En het eerste vinden we al in vers 16 hier in Colossense. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zingt voor de Heere met dank in uw hart. En dan komt de vraag op mij en u af. Woont dat woord rijkelijk in mij? Of vind ik het genoeg als ik één keer per dag een stukje lees in de Bijbel en misschien nog in mijn dagboek? En ja, het woord, maar ook psalmen, gezangen, daar kan een geweldige getuigenis van uitgaan. Als u een blijmoedig mens bent die ja, liederen zingt tot eer van God en anderen horen dat, wat een getuigenis kan dat zijn. En wat doen wij eraan, wat doe ik eraan, dat dat woord van God ook rijkelijk gaat wonen in de harten en de levens van mijn kinderen, nou ja, onze kinderen zijn de deur uit. Maar de kleinkinderen, wat voor invloed kunnen we daar nog op hebben? Zodat ze Gods woord gaan liefhebben. En ernaar verlangen om het te leren kennen. Dat gaat niet natuurlijk, dat is eigenlijk tegennatuurlijk. Gezien hoe we in deze wereld geboren zijn, ontvangen zijn. Het tweede is, we moeten dus bewust Gods woord tot ons nemen. We moeten dat woord, of we moeten ook bewust onze gedachten gevangen nemen. 2 Korinthe 10, vers 3, hele belangrijke teksten, goed om die uit uw hoofd te leren. Want al wandelen wij in het vlees, en dat doen we allemaal, we zijn allemaal nog in een vleeselijk lichaam, in een beperkt lichaam hier in deze wereld. Wij voeren geen strijd naar het vlees. Er is een geestelijke strijd gaande in de onzichtbare wereld om ons heen. Maar die gebruikt ook de zichtbare wereld om ons heen via allerlei boodschappen in de media, in de reclame, waar het ook maar vandaan komt, om ons te richten op andere dingen als de dingen van God. En dan staat er, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. We kunnen zien wat die wapenen zijn in Efeze 6, vers 10 en verder. Die we allemaal aan moeten doen met gebed. En een van de belangrijkste is natuurlijk het woord van God, het zwaard des geestes. En daarmee kunnen we afbraak doen aan de bolwerken van de tegenstander. Want wij breken valse redeneringen af. En die zijn er nogal wat in deze wereld. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En dan moet je Gods woord wel kennen om dat te kunnen doen. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Heeft u dat wel eens dat u bewust moet zeggen, hey, Nanne, dat is geen juiste gedachte. Je moet niet zo denken over die ander. Dat is waarschijnlijk of misschien helemaal niet waar. En je moet het teruggeven. Of lustgedachten, dat je denkt van iets wat je zou gaan willen. En dan denk je, nee, daar mag je niet aan denken. Dat moeten we bewust weer brengen onder de heerschappij van Christus. Zo werkt dat, om bewust dingen weer terug te brengen onder Christus. En te bedenken de dingen die boven zijn. En beste mensen, dat is een oefening die ons hele leven doorgaat. Maar hoe wij God zien, hoe wij Gods woord zien, hoe wij God kennen, dat bepaalt heel onze handel en wandel hier in deze wereld. We hebben het gehad over onze positie in Christus, nu onze plaats in Christus. En we hebben gelezen dat dat boven is. Iemand vroeg me gisteren of we nog dachten een keer te verhuizen. Ik zei, nou, waar we ook nog verder in deze wereld terechtkomen, het beste gaat nog komen als we naar boven gaan. Filippenzen 3 vers 20 zegt ons dat ons burgerschap is in de hemelen. Daar staat u ingeschreven. U bent in de eerste plaats niet een burger van Nederland. Ja, inderdaad, je moet je hier aan de wetten houden, je moet hier leven. Maar ons echte burgerschap is daarboven, is in de hemel. En de Heer Jezus zegt in Lucas 10 vers 20 dat we ons erover moeten verheugen. Dat onze namen staan opgetekend in de hemelen. Daar moesten de discipelen zich meer over verheugen. Dat ze allerlei geweldige werken konden doen en demonen konden uitdrijven. Nee, de Heer Jezus zei, verheug je hierover dat je naam staat opgetekend in de hemel. Bent u daar blij om? Denk je daar vaak aan? Mijn naam staat opgetekend in de hemel. En dat betekent thuiskomen. Als dat jouw plek is, als dat mijn plek is. Johannes 10 vers 28, daar zegt de Heer Jezus dat niemand ons uit zijn hand kan rukken. Niemand uit de hand van de goede herder. En dan staat er in dit gedeelte wat we gelezen hebben, dat we, uw leven is met Christus, dus met Christus, we hebben al gezien dat we in zijn hand zijn, verborgen zijn in God. Dat is eigenlijk dubbel beschermd, zou je kunnen zeggen. Dat is een geweldige waarheid. Het betekent ook rust, dat we mogen weten dat daar onze plaats is. Dat dat onze burgerschap is in de hemel. Matteüs 11 vers 28 zei al, kom, zei de Heer Jezus. En dat is het grote thema van de Bijbel. Kom, kom. Komt alle die vermoeid en belast zijn. Jullie allen die het niet redden in deze wereld met je eigen ideeën en je eigen kracht, die weten dat je een redder nodig hebben. Ik zal u rust geven voor uw ziel, zegt de Heer Jezus. Hij wil alleen echte rust geven. En bij hem kunnen we tot rust komen. Hebreeën 4 vers 3 zegt daarover, wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. En dat betekent, als je dat leest in die context, dat je gestopt bent met je eigen werken. Och, niet dat je niks meer doet, want God wil zijn goede werken door jou heen doen. Maar je hoeft niet meer carrière te maken. Je hoeft niet meer voor jezelf te leven. Je hoeft niet meer te presteren, om zo maar te zeggen. Je hoeft niet religieus te zijn om gered te worden of allerlei werken te doen. Want het is allemaal gedaan. De Heer Jezus heeft het volbracht. Hij heeft alles betaald voor ons. Wij kunnen niets meer doen om ons heil te verwerven. We kunnen uit dankbaarheid en in zijn kracht wel werken, leven voor hem. Als jij iemand bent die zich nog steeds moet bewijzen door de dingen die je moet doen en die je misschien denkt te moeten houden, dan ben je wellicht misschien niet zo gestorven met de Heer Jezus als dat zou moeten. Een nieuwe plaats, in de hemel. Dat betekent ook een nieuwe wandel. Ik moest eraan denken, stel je voor dat er iemand ergens in een achterbuurt, een vieze, stinkende, rumoerige, gevaarlijke achterbuurt, zijn hele leven is opgegroeid. En dan op een dag krijgt hij van een oom, zonder dat hij wist dat die man misschien bestond, een erfenis. En hij besluit, nou, dat kan ik maar beter te gelden maken. En hij koopt een mooi landhuis en een auto. En nu heeft hij het eigenlijk voor mekaar. Maar iedere dag stapt hij nog in zijn autootje en gaat hij nog naar die achterbuurt om daar zijn wandelingetje te maken, wat hij iedere dag moest doen om te luchten of zijn boodschappen te doen. Mensen zouden zeggen, dat is toch idioot, dat is toch absurd, dat doe je toch niet, je gaat toch niet daar naartoe? En dat is voor ons natuurlijk ook zo, want onze wandel is op een andere plaats. Wij mogen volgens Efeze 2 vers 10 wandelen in de goede werken die God van tevoren bereid heeft. Korinthe zegt dat we wandelen door geloof. Die dingen die gaan komen, die we nu nog niet zien, maar waarvan we weten dat God dat gaat doen. Want hij heeft het altijd in het verleden ook gedaan voor al zijn kinderen. Galaten 6 of 5 vers 16 zegt, we wandelen door de geest. Die hebben we zo nodig om geleid te worden door dit leven. Om de kracht te hebben. Om de dingen te doen die God ons geeft om te doen. En in Efeze worden een aantal dingen genoemd. We wandelen in de liefde. Nou, ik denk dat we daar allemaal in mogen leren. Afgelopen week had ik een keer een brief geschreven. En toen zei Wilma, als je hier nou eventjes vraagt hoe het met die mensen gaat. En je probeert in te leven in hun situatie. En hun zegt dat je voor hun bidt. En ik realiseerde me opnieuw. Ik kan soms zo gefocust zijn om mijn lijstje af te werken. En zakelijk de dingen wel op orde te hebben en de juiste dingen te vragen, maar niet echt een interesse of een liefde erin te leggen die erin moet zijn. Dat is een oefening voor mij om echt uit te strekken naar anderen en interesse te hebben in anderen. En ik denk voor andere mensen zijn het weer andere dingen. Efeze 6 vers 8 zegt, te wandelen in het licht. Ook belangrijk dat we wandelen in het licht wat God ons geeft. Het laatste punt is ons proces. En twee woorden zijn daar belangrijk. In dit gedeelte hebben we gelezen over verborgen en geopenbaard. De laatste versen van ons gedeelte. Er zijn nu nog dingen verborgen. Als het goed is, zouden mensen aan ons kunnen zien dat wij voor de Heer Jezus leven. Maar ze kunnen nog lang niet alles zien. Want ze zien nog niet de Heer Jezus zelf. Ja, als het goed is wel in onze handel en wandel. Maar Filippenzen 3 vers 21 zegt, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. We zijn nog gevangen, beperkt door dit vernederde lichaam hier. Met al zijn beperkingen. Maar er gaat een dag komen dat Christus geopenbaard gaat worden. En wanneer wordt Christus geopenbaard? Aan deze wereld. Nou, ik geloof dat dat is als de Heer Jezus, als Messias, hier op de aarde komt en zal regeren vanuit Sion. Dan wordt hij geopenbaard voor deze wereld. Openbaringen 19, Judas 14 kunnen we daarover lezen. Maar dan komt de vraag op mij en u af, wie worden er nog meer geopenbaard? En dat vinden we hier in dit vers wat we met elkaar gelezen hebben. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden. U met hem. Dat is een geweldig iets. Dat schreef Paulus aan de Colossenzen toen ze daar nog leefden en in leven waren. Jullie zullen met hem geopenbaard worden. En ook jullie hier in Sliedrecht zullen met hem geopenbaard worden. Oh, ik dacht dat onze bestemming de hemel was. Zo ben ik eigenlijk goed gereformeerd opgevoed. Van als je sterft, ga je naar de hemel en daar ben je voor eeuwig en altijd en dan zing je Gods lof. Ja, dat ook. Maar er is ook nog een aardse bestemming voor Gods kinderen als de Heer Jezus terugkomt met zijn heiligen hier op deze aarde. En ik werd er kort geleden zo bij bepaald toen ik door de psalmen heen ging. En ik in psalm 37 kwam en ik zei, hey, dat is een fantastisch refrein wat we hier zien. Dat vertelt eigenlijk precies wat ik ook geloof. En al zo lang geleden in de psalmen. Psalm 37 vers 9 zegt, want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de Heere verwachten, die zullen de aarde beërven. Verwacht u de Heere, dan zult u met hem ook naar dat Messiaanse, dat duizendjarige rijk gaan. Vers 11 zegt, maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. En daar staat een tekstverwijzing bijna naar Matthäus 5 vers 5, waarin de Heer Jezus zegt, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het koninkrijk Gods beërven. En vers 22 van Psalm 37, want wie door hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten. Nou, dat zijn mensen die tot geloof gekomen zijn. U bent gezegend als u een kind van God bent. Die zullen de aarde bezitten. Maar wie door hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen. Nou, dat zijn wij niet vanuit onszelf rechtvaardig. Dat zijn we alleen maar door de Heer Jezus Christus. Ja, en dan kun je je afvragen, de Colossenzen die waren toen nog op de aarde toen Paulus hun toeschreef. Hoe kunnen we met hem komen als we nog hier zijn? Nou, dat is omdat we geloven dat de Heer Jezus eerst voor zijn gemeente komt. En we dan dat bruiloftsfeest hebben. En dan kunnen we daarna met hem terugkomen. 2 Thessalonicenzen 4 vers 16 tot 18. En ik geloof dat ook Johannes 14 hierover spreekt. Dat de Heer Jezus zegt van, ik ga heen om een plaats voor te bereiden in het Vaderhuis. En als ik die plaats klaargemaakt heb, dan zal ik terugkomen om jullie met mij te nemen. En dat is heerlijkheid. Persoonlijk geloof ik dat de opname van de gemeente voor de grote verdrukking komt. Ik zeg niet dat dat het belangrijkste is. Er zijn mensen die andere dingen geloven. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat als we de Heer Jezus zien, dat we dan die heerlijkheid gaan zien. Dat we die heerlijkheid gaan ontvangen. En ik weet zeker dat sommigen van u die dit nu horen, daar nog veel meer naar uitzien. Als ik dat in de regel doe. Zeker als je allerlei beperkingen in je lichaam voelt. Als je misschien steeds pijn hebt. Als je andere mensen zoveel nodig hebt voor jouw verzorging. Wat zal je dan des te meer uitzien naar dat verheerlijkte lichaam en die heerlijkheid die God beloofd heeft en wat hij ook zal doen. 1 Johannes 3 vers 2 zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Eigenlijk zegt Johannes, we hebben er nog geen idee van. Een beetje zoals Paulus zegt, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Beste mensen, we wonen in een wereld die steeds duisterder wordt steeds meer verward. Ik hoef jullie daar niks nieuws over te vertellen. En zeker het coronavirus zal er ook toe bijdragen dat de roep om een wereldleider, een wereldregering en de beheersing van de hele mensheid nog steeds luider gaat worden. Wij zien dingen die eigenlijk ongekend zijn, maar des te meer dat we uit kunnen zien naar datgene wat de Heer Jezus beloofd heeft. Ergens in het midden van Amerika was er een brandweerman. En die zei tegen zijn 13-jarige dochter die net naar een high school ging: Katie, als er ooit brand uitbreekt in jouw school, blijf zitten waar je zit. Want ik kom je halen. En meerdere keren zei hij tegen Katie: als er ooit brand uitbreekt, blijf zitten waar je zit. Ik kom je halen. En inderdaad gebeurde het op een dag dat er in die oude high school brand uitbrak. Iedereen haastte zich de klas uit. Ze verdrongen zich bij de deur. Ze bezeerden zich tegen de deur. Op de gang was het nog veel erger. Vanaf de eerste verdieping naar beneden, naar de centrale trappen. Mensen werden onder de voet gelopen. Ze bezeerden zich onderweg naar beneden. Maar Katie zat midden in haar klas en wachtte. De deur was inmiddels weer dichtgegaan en op een gegeven ogenblik begon de rook onder de deur te komen. En toen kwam er plotseling het moment dat het raam openging en haar vader kwam naar binnen en pakte haar met zijn sterke armen en bracht haar naar beneden in veiligheid. Haar vrienden vroegen later: was je niet bang? Haar broers vroegen naar haar of ze niet bang was. Haar vader vroeg hoe ze dat beleefde. En Katie zei: papa, u had toch beloofd dat u zou komen. Amen. Laten we bidden. Vader, we willen uw grote naam loven en prijzen. U bent zo'n geweldige God en we danken u dat u de Heer Jezus, uw Zoon, gezonden heeft naar deze wereld. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gehoorzaam geworden bent aan de Vader. En dat u de hele weg gegaan bent. Dat u niet halverwege gestopt bent of net voor het kruis gestopt bent. Maar dat u het offer voor onze zonden heeft gebracht. En dat we nu met u gestorven en opgewekt mogen zijn tot nieuw leven. Dat we overgeplaatst zijn uit de dood in het leven. We willen u danken en eren en loven en prijzen voor de geweldige God die u bent. De almachtige, de alomtegenwoordige, de alwetende die precies weet wat er in onze levens omgaat, maar ook in het hele wereld gebeuren. We willen u danken voor uw liefde voor deze wereld die zich nog steeds uitstrekt naar de mensen. O Heren, van uw perspectief weten we dat u wil dat iedereen tot bekering komt, dat iedereen tot geloof komt. En daarom willen we deze morgen ook bidden voor het werk van zending wat vanuit deze gemeente uitgaat. De betrokkenheid bij mensen in Mongolië, in België of waar dan ook in de wereld. We willen er zo bidden dat u uw woord wilt zegenen wat gepredikt wordt en wat uitgaat. Vader, we willen ook bidden voor de persoonlijke noden hier in de gemeente. O Heere God, we zijn er zo van bewust dat we nog leven in dat vernederde lichaam. Dat beperkte lichaam. Dat lichaam wat te maken heeft met fysieke problemen. Wat te maken heeft met emotionele problemen, psychische problemen. Waarin we onszelf misschien soms niet eens kunnen begrijpen. En we danken u dat we met al die dingen tot u mogen gaan. U die ook gezegd heeft, ik ben de Heere, uw heilmeester. En u wilt ons tegemoetkomen in onze situatie. U wilt ons helpen in die situatie. U kunt genezing geven, maar als u dat niet geeft, kunt u ook die genade geven om het te dragen en te leven voor u. En we danken u dat u een God bent die altijd genoeg wilt zijn voor ons. We willen bidden voor de mensen in deze gemeente die niet kunnen komen of niet durven te komen. Vooral voor hen die zich eenzaam voelen. Vader, dat ook op dit moment ze mogen ervaren dat u een God bent die heel dicht nabij bent. Die door uw geest in ons woont. Die mogen ervaren dat de Heer Jezus nabij is. Vader, mag uw woord hun bemoedigen, versterken, vertroosten. Geven wat ze nodig hebben, ook deze dag. Vader, we denken aan de situatie in deze wereld. En we zien dat het steeds duisterder wordt. Dat dat er dingen gebeuren die vele mensen ook in verwarring brengen. En waar we van als christenen ook misschien vaak denken van wat moeten we hiermee? Hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe moeten we hierop reageren? Vader, we willen zo bidden voor de vervolgden in deze wereld. Als we horen en lezen ook dat in China er eigenlijk een vernieuwde vervolging is. Dat mensen hun geestelijke leiders moeten aanbidden en christelijke symbolen verplicht worden om weg te doen. Mensen in gevangenissen worden gegooid in zoveel landen. We denken aan Iran, we denken aan Arabische landen. Zoveel christenen die in geheim christen moeten zijn of vervolgd worden of in gevangenissen zijn. Wilt u nabij zijn, wilt u troost geven, wilt u kracht geven om te volharden. En daardoor hun getuigenis ook nog hun vervolgers tot geloof mogen komen. Vader, we denken aan al de ontheemden die uit hun land zijn vertrokken en nu misschien in kampen zitten. En niet hebben gevonden wat ze hadden gehoopt te vinden. Dan willen we bidden, Vader, dat velen nog bij u mogen uitkomen en u mogen leren kennen. Denk aan de mensen die honger lijden in deze wereld, dat er ook nog in die nood voorzien mag worden. Maar vooral bidden we ook dat ze door alle omstandigheden heen, u mogen leren kennen. Vader, er is deze morgen ook al voor Israël gebeden. We willen ook bidden dat toch vele Joden ook in deze tijd tot geloof mogen komen en aan de gemeente toegevoegd mogen worden. Maar we willen ook bidden dat ze klaargemaakt worden om de Messias, de Heer Jezus, te ontmoeten. En Heere God, we bidden voor uw spoedige komst. Maar dat er in de tussentijd nog velen tot u zullen komen. We bidden dat uw koninkrijk komen. En we bidden voor de vrede van Jeruzalem. In Jezus' naam. Amen.